genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 126, de versen 1 en 2. Wanneer de Heere uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. En het tweede, God heeft bij ons wat groots verricht. Psalm 126, vers 1 en 2. Gemeente, hoort nu allereerst de woorden van de heilige wet van God en van de samenvatting daarvan. Daarna zingen wij met elkander de bede uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeenten, op deze laatste en vierde adventszondag willen we ook samen gaan naar de laatste adventsprofetie van Ezechiël. En die vindt u in zijn profetisch boek hoofdstuk 37. En dan lezen wij het gedeelte vanaf vers 15. De schriftlezing is Ezechiël 37, de versen 15 tot en met 28. Ezechiël 37, vers 15. Wijders geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Gij nu, mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop: Voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Ephraim en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het andere hout, het ander tot één enig hout, en zij zullen tot één worden in uw hand. En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult ge ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Ephraims hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot één enig hout, en zij zullen één worden in mijn hand. De houten nu, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één enig volk in het land op de bergen Israëls, en zij zullen alle tezamen één enige koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke ze gezondigd hebben, en zal ze reinigen. Zo zullen ze mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn, en zij zullen alle tezamen ene herder hebben. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn, tot in eeuwigheid. Tot zover dit schriftgedeelte. Gemeente, bidden we nu de Heere om zijn zegen over deze adventsdienst. Groot en heerlijk God in de hemel, ge zijt zeer te prijzen om wat ge doet, om wat ge geeft en bovenal ook om wat ge zijt. En dat mogen al uw kinderen leren, door uw woord en geest u te bedoelen om uzelfs wil. Niet zozeer om wat van u verkregen wordt, en wat van u openbaar wordt, ook dat is groot en heerlijk. Maar Heer, het is een stukje hemel op de aarde, wanneer we u mogen bedoelen om uzelfs wil. En dat zal altijd gedaan worden wanneer en omdat gij mensen hebt bedoeld. En Heere, daar spreekt ook deze laatste adventsdienst van. Als u ons samengeroepen hebt ook naar dit kerkgebouw, op de laatste zondag die aan het kerstfeest voorafgaat. Heere, wat gaat de tijd toch ontzaggelijk snel. O, doe ons er erg in hebben. Want voordat we het weten, is onze levenstijd voorbij. En zijn we eraan toegekomen om weggeroepen te worden uit deze wereld en uit dit leven. En om voor u te verschijnen en rekenschap af te leggen van alles wat we gedaan en nagelaten hebben. En waarom? En Heere, nu is het nog zo'n wonder dat we nog mogen zijn wie we zijn. In tegenstelling tot vele anderen die ook in de afgelopen nacht over heel de wereld het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. En wij zijn allen nog in het heden der genade, in die wel aangename tijd. O Heere, doe ons daarop opmerkzaam worden door onszelf bij de hand te nemen, de ogen te openen, het oor te doorpriemen en het hart opmerkzaam te maken. Opdat we de boodschap die met alle aandrang tot ons komt, heden zo ge mijn stem hoort. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Niet naast ons neer te leggen, maar daar acht op te geven. En als de prediking dan nog winnend en wervend bezig mag zijn, sla dan nog de koorden van uw woord en geest om de harten van jongeren en ouderen. Om die te trekken tot u. Gaande te maken, in beweging te krijgen, om hem om wie het altijd weer gaat, dat we ontdekt aan onze nood, aan ons verloren leven, het bij onszelf niet meer zouden kunnen vinden, en in het onze het niet meer zouden zoeken, het verstaan zouden, Heere, dat buiten die zaligmaker het nooit kerstfeest kan worden, en geen vrede op aarde in ons hart kan zijn. En we aan uw welbehagen voorbij gaan. Trouwe God, wil u zelf nog verheerlijken door uw woord en geest in de weg van geloof en bekering. En doe er nog vele uitgaan die het niet meer harden kunnen in de dienst van de zonde. Die het niet meer vinden kunnen in een leven van eigen gerechtigheid en steile rechtzinnigheid. Maar die komen met smekingen en geween gevoerd tot hem die de tranen kan drogen van alle smart en van alle nood, en die ingedaald is in ons bestaan, opdat hij in al zijn heerlijkheid openbaar mag worden. Maar wil ook degene die hem mogen kennen voor het eerst of opnieuw, die uit hem mogen leven, die enerzijds nog staan voor de grote zaak hem wel te mogen kennen uit goddelijke openbaring, maar nog niet te kunnen zeggen hij is de mijne en ik ben de zijne. Als ook degene die uit hem mogen leven, wil ze nabij zijn en versterken in dat leven des geloofs, in de oefeningen om alles uit hem te betrekken. En om de stramme knieën te buigen voor de koning van Bethlehem. Heere, maak uw naam zo groot en heerlijk in en door dat kind dat in de nacht aller nachten geboren is. En wil dan zelf alles wat u tegenstaat neerwerpen en omverhalen buiten ons, maar bovenal ook in ons. En geven dat ook deze laatste adventsdienst op deze zondagmorgen mee mag nemen naar hem toe. God geopenbaard in het vlees, stamelend beleden, in heilige verrukking ervaren, en met ogen in ongekende glans stralend gezien. Maar opdat we hem ook mogen bekendmaken aan anderen, wil dan op alle plaatsen zijn waar uw woord verkondigd wordt naar de mening van uw Heilige Geest in deze grote gemeente, maar ook daarbuiten in ons vaderland, op de zendingsvelden en onder Israël en ook daar waar uw gemeente wordt vervolgd. Wil uw dienstknechten aangorden met kracht uit den hoge en genadig door en uit helpen. En waar uw woord niet goed gebracht wordt, Heere, open dan nog de ogen van voorgangers en volk. En bekeer nog tot u de Heere met een waarachtige bekering. Zegen die moesten thuis blijven, omdat ze door griep, omdat ze door kou of omdat ze door ernstiger kwalen niet naar uw huis konden komen. Gedenk, Heere, die onzichtbare gemeente geschaard bij de kerktelefoon, opdat ook daardoor uw woord nog in stille vertrekken en harten mag ingedragen worden door uw eeuwige geest. Troost allen die verdriet hebben, die in rouw zijn, die om verliezen gekrenkt zijn in het hart en geknauwd in het leven, die er niet meer tegen op kunnen, die als een berg tegen de feestdagen opzien. U kunt het wel maken, Heere, met al wat u wilt, en uw komst is het die alles meebrengt. Wil ons koninklijk huis en onze regering en alle die in hoogheid zijn gezeten, met gehoorzaamheid aan uw geboden en beloften bedelen, en maar veel brengen, onderdanig aan de koning van Bethlehem die het al regeert. En maak het zo dat ook deze dag roem op uw genade dragen kan. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, hoeveel koningen en hoeveel keizers hebben in de loop der eeuwen niet geprobeerd het voor elkaar te krijgen om in één rijk één volk te hebben met één denkrichting, met één godsdienst. We denken aan Romeinse keizers die de verering van zichzelf overal hebben opgelegd en met geweld hebben proberen erdoor te krijgen. En hoeveel christenen er niet voor de leeuwen werden geworpen of anderszins omgebracht, die geen mens konden aanbidden, maar alleen hun knieën hebben kunnen buigen voor de levende God. We denken, gemeente, aan de tijd van de reformatie. Keizer Karel de Vijfde, koning Philips de Tweede van Spanje. In hun groot rijk mocht maar één godsdienst beleden worden, de Rooms-Katholieken. En de aanhangers van de nije leer werden overal vervolgd, te vuur en te zwaard, als een enige vloo op de bergen. Een van de laatste roemruchte keizers, Napoleon, wilde dat grote rijk dat hij dacht te bouwen doordrongen doen zijn van één denkrichting. En gemeente, jongens en meisjes, dat gaat altijd met geweld, met onderdrukking, met wapengekletter, met harde soldatenlaarzen. Maar het is altijd weer mislukt en bij de handen afgebroken. Nee, gemeente, jongens en meisjes, er is maar één koning die machtig is in zijn rijk ware eenheid te doen kennen. En dat doet hij niet met gewelddadige onderdrukking, maar door het zeer liefelijk en krachtig geweld van zijn woord en geest. Om naar zichzelf over te buigen, om voor zichzelf in te winnen, om aan zich gehoorzaam te maken. En in hem, gemeente, alleen wordt iets van de ware eenheid ervaren in de gebondenheid aan hem en in de gemeenschap onder elkander. Daarvan spreekt ook de laatste adventsprofetie bij Ezechiël. En een stukje daarvan overdenken wij vanmorgen. Het Tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Ezechiël 37, vers 22 en 23a. Ezechiël 37, vers 22 en 23a. En ik zal ze maken tot één enig volk in het land, op de bergen Israëls. En zij zullen alle tezamen één enige koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. Tot zover de tekst voor de prediking. Gemeente, deze laatste adventsprofetie van Ezechiël spreekt ons ten eerste van één volk, ten tweede van één land, ten derde van één koning en ten vierde van één levensopenbaring. De laatste adventsprofetie van Ezechiël doet ons stilstaan bij één volk, één land, één koning en één levensopenbaring. Voordat wij daarover met elkaar gaan denken en spreken, krijgt u eerst gelegenheid om uw liefdegave in gereedheid te brengen en zo dadelijk uit te reiken bij de eerste rondgang voor de diaconie, bij de tweede voor de kerkvoogdij, terwijl na de prediking bij het zingende extra collect ook voor de eredienst bestemd is, u hartelijk aanbevolen. Wij gaan zingen van Psalm 72, vers 1. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. Vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen. En vers 4, het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Psalm 72, vers 1, 3 en 4. Gemeente, de allerlaatste adventsprofetie van Ezechiël wordt ingeleid door een symbolische handeling die de profeet van zijn goddelijke zender krijgt opgedragen. En deze symbolische handeling wordt ons beschreven in een hoofdstuk waarvan het eerste gedeelte stellig ons meer bekend zal zijn dan het tweede. Het eerste stuk van Ezechiël 37 wordt immers vaak gelezen in verband met Pasen, omdat het spreekt over leven uit de dood, in het dal van de dorre doodsbeenderen, of ook wel op Pinksteren, omdat het de geest is die levend maakt. En nu vinden we in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zulk een kostelijke adventsboodschap. Nogmaals, die wordt ingeleid met een opdracht die de Heere aan Ezechiël, die onder de ballingen in Babel heeft te prediken, verstrekt. Hij moet twee stukken hout nemen. Sommigen denken aan bewerkte stukken die eruit zien als scepters. Want ongetwijfeld, gemeente, is daar ook veel symboliek in het koninkrijk Gods. Een houten kruis was vroeger menigmaal de uitbeelding van het geloof. Of ook wel zoals het op de knielbank voor het bruidspaar in mijn eerste gemeente stond, een venster uitgesneden. Het geloof dat zicht geeft op een werkelijkheid die wij met onze eigen ogen niet zien. En daar is bijvoorbeeld de hoop voorgesteld als het anker in hout uitgesneden. En de scepter beeldt menigmaal af de koninklijke waardigheid. Toch, gemeente, bemerken wij daar, als wij het tekstverband lezen, niets van. We kunnen ook denken aan twee willekeurige stukken hout, ongeveer even groot. Op het ene stuk hout moet de profeet de naam van Juda schrijven en die bij hem horen. Simeon, Benjamin, het huis van Levi ook, de priesters. En op het andere stuk hout de naam van Jozef. Manasse en Ephraim waren immers zijn beide zonen, uitgegroeid tot twee stammen. Het ene stuk hout staat symbool voor het tweestammenrijk en het andere stuk hout voor het tienstammenrijk. Door de eeuwen heen van elkaar gescheiden, sedert de dood van Salomo en de scheuring van het ene rijk. En u moet de profeet op Gods bevel die beide stukken hout zo beetpakken en zo vasthouden, dat de namen daarop zichtbaar zijn, maar dat het lijkt alsof het één stuk hout is. En als de mensen die dat zullen zien het niet begrijpen en verbaasd de profeet aankijken en vragen: verklaar ons toch die wondere handelwijze. Dan moet de profeet ervan spreken dat de Heere ervoor zal zorgen dat er tussen die beide rijken van Juda en van Israël eenheid tot stand komt. Dat de Heere zijn volk weer één zal maken. Daar begint het herstel mee. Niet alleen, gemeente, doordat in Babel en ook, en dat vergeten wij nog wel eens, in Assyrië de deur van de gevangenis opengaat en daar de ballingen weer zullen terugkeren naar het oude vaderland, om daar het leventje op de oude voet voor te zetten zoals het altijd geweest is. Nee, gemeente, het herstel, het wezenlijk herstel begint daarmee, zegt de Heere, dat hij die beide één zal maken, zoals de profeet ook die beide stukken hout zo vast moet houden alsof het één geheel is en ze bij elkaar horen. Het is een godsdaad, want onze tekst begint met: en ik zal ze maken. O nee, dat komt niet bij Juda op en ook niet bij Israël, maar wel bij hun God. En ik zal ze maken, ik zal daar zelf zorg voor dragen, hoogst persoonlijk. Dat zal mijn werk zijn. Om ze beide samen te verenigen. Eeuwenlang hebben die beide naast elkaar bestaan. En zijn ook dikwijls tegen elkaar ingegaan. Het oordeel Gods gemeente werd voltrokken over het bondsvolk. En de definitieve scheiding had plaats tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Dat ook nooit meer bij elkaar gekomen is in de geschiedenis. Zolang als de koningen hebben geregeerd. En gemeente, wat heeft dat tweestammenrijk Juda bovendien ook in trotse hoogmoed uit de hoogte op dat tienstammenrijk neergekeken. Want al waren ze dan maar twee stammen, zij hadden toch het Davidische koningshuis. En in hun land stond de prachtige tempel in Jeruzalem. Kwam daar maar eens om. Tienstammenrijk moest het met surrogaat stellen. Met die stierbeelden in Dan en in Bethel. En de ene koning maakte de andere af. Het ene koningshuis buitelde over het andere heen. Maar in dat tweestammenrijk, daar was stevigheid. Daar was het huis van David. Zondige gescheidenheid. En hoogmoedig zelfbewustzijn. Waren de hinderpalen voor vereniging. Maar nu zal de Heere door de diepe weg van het oordeel heen, van de dubbele ballingschap over het tienstammenrijk en over het tweestammenrijk, zorgen voor de vereniging van die beide rijken, zodat er en uit Babel en uit Assyrië, en leest u de boeken van Ezra en Nehemia er dan ook maar op na, dan wordt het vervuld. De ballingen zullen komen en weer samen dat ene volk zullen vormen. En uit dat verenigde volk van het tienstammenrijk en van het tweestammenrijk tezamen zal daar straks komen dat heilig zaad dat de Heere beloofd heeft. O gemeente, wat heeft de Heere toch een wondere voorbereiding doen komen op de komst van zijn kind, niet uit twee gescheiden rijken die wezenlijk bijeenhoorden, maar uit dat verenigde volk, dat samengebracht in de weg van het oordeel. De Heere Jezus heeft zien komen uit hun midden in de volheid des tijds, die waarlijk gemeente verenigt. Want de profeet zag hoe het herstel uit de ballingschap de voorbode was van de eeuwige verlossing die komen zou in de volheid des tijds. Maar gemeente, van dat kind van Bethlehem mag nog meer gelden dan dat hij Israël saamvergaderd heeft. Dan zegt de apostel, hij heeft de middelmuur des afscheidsels doorbroken en gemaakt dat die twee waren. En Israël en de volkeren zelfs tot één zouden zijn. En we lezen, gemeente, dat als de Heere Jezus met zijn werk op aarde klaargekomen is. En hij ten hemel gevaren is. De Heilige Geest als vrucht van zijn middelaarsarbeid is uitgestort. En dan vangt Handelingen 2 aan met die schone woorden. En ze waren alle eendrachtelijk bijeen. Zo heeft de Heere dat oude Godswoord van Ezechiël willen vervullen. Aanvankelijk bij het herstel van de ballingschap. Ten diepste bij de komst van de lang beloofde. En met de uitstorting van zijn Heilige Geest. En gemeente, dan blijkt altijd weer dat zonde, dat gescheurdheid altijd weer vrucht te zijn van de wortelzonde in het paradijs en bij de mensen gevonden wordt. Maar dat de ware eenheid en samenbinding een godsdaad is, waar de Heere voor zorg draagt in de Zoon van zijn eeuwige liefde en door de werking van zijn Heilige Geest. Gemeente, zo waren er in de geschiedenis twee rijken, vijandig zelfs tegenover elkaar, die toch zonen van hetzelfde huis waren. Helaas, wat een verdeeldheid en een gescheurdheid ook in onze tijd en ook op deze laatste Adventszondag waar te nemen. En dan zeggen wij wel eens, het lijkt of het in de lucht zit. Of er geen twee meer tezamen kunnen gaan. We zien dat in de wereld. Ook op ons goede Katwijk. Er is geen samenwerking tussen Klein Links en de Grote Linkse. En er is scheuring in de CPN en de PSP, die er altijd prat op gingen dat ze het zo goed met elkaar konden vinden. Maar wat natuurlijk nog veel erger is, gemeente, is de gescheurdheid en verdeeldheid in het Koninkrijk Gods. Twee rijken vroeger, van hetzelfde huis, van hetzelfde nageslacht, met dezelfde voorvaders. En nu geen twee, maar wel 20 kerken of groeperingen, die allemaal prat gaan op de naam gereformeerd of reformatorisch. Wat een scheuren in de kerk, in de strijd menigmaal tegen elkander. O zeker, daar is ook een valse eenheid, die uit de boze is. En gemeente, liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Maar als de strijd om de strijd gezocht wordt, zijn we wel ver van huis. Wat een scheuren ook in de gemeente. Door de gezinnen heen, in de families, waar men nauwelijks meer over een preek en over een kerkdienst kan praten. En waar het geldt, ik ben waar en gij zijt vals. Ik sta aan de goede kant en jullie aan de verkeerde. Ik ben heiliger dan gij. Polarisatie in de kranten tussen geleerd en ongeleerd. Strijd in de wereld en in de kerk. Is dat nu een tijd? Maar niet op onze benen blijven staan en uit de hoogte de ander aanzien en daar de schuld bij zoeken. Want wezenlijk, gemeente, ligt de schuld van binnen bij ons allemaal in de breuk met God. Die van daaruit met zich meebrengt verdeeldheid onder elkander. Waar hoofdzaken bijzaken worden. En waar bijzaken tot hoofdzaken worden verheven. En dan die adventsprofetie bij Ezechiël. En ik zal ze maken tot één enig volk. Dat is een godsdaad, gemeente. Waar hij in gaat grijpen. Met zijn woord en geest en op de knieën brengt in de nood en in de schuld om de breuk met God. En daarom ook met de breuk van land en volk, van kerk en gemeente, van eigen families en gezinnen. En waar dat gebeurt, gemeente, daar wordt niet maar gepleisterd met loze kalk. Nee, gemeente, daar worden de breuken geheeld. Ik zal ze maken tot één enig volk. Om in die ware adventsverwachting, in de verootmoediging voor Gods aangezicht, hem nodig te hebben, die de breuk heeft geheeld, door zichzelf te laten verbreken onder het heilig recht der wet, en die zich als van een heeft laten scheuren, toen aan het kruis de nagelen door zijn handen en voeten gingen en zijn beenderen één van één werden gescheiden om samen te brengen in de verzoening met God en in de vrede die alle verstand te boven gaat. En dan gaan we, gemeente, bij hem terechtgekomen en gebracht en uit hem levend dat wonderen beoefenen. Dat we niet proberen boven elkaar uit te komen en dat de een het nog beter weet dan de ander. Maar dat de een de ander uitnemender gaat achten dan zichzelf. Ik zal ze maken tot één enig volk. Eén volk dat de koning der eeuwen verwachten mag. Door één geest geleid en door één woord beheerst. Om iets, gemeente, van die wondere eenheid, die dan door alle kerken en door alle groeperingen heen loopt, hier in beginsel te mogen beoefenen. En bij alle smart over gedeeldheid en verscheurdheid, bij het kind in de kribbe, het uitzicht te ontvangen van wat de herder die zelf schaap geworden is beleden gesproken heeft. En het zal worden één kudde onder ene herder. En als we daarin zullen delen, gemeente, dan zullen we er toch op aarde een beginsel van moeten beoefenen. Want het kan niet zijn dat de verdeeldheid om zichzelf wordt gevierd en dat we dan straks allemaal denken toch samen te zullen zijn. Nee, gemeente, zoals het herstel uit de ballingschap plaatsvond, ook in deze zin, zo gaat de Heere zichzelf verheerlijken in zijn eigen werk. Maar gemeente, dan wordt het ook één land. Ik zal ze maken tot één enig volk in het land. En dat is geen enkel ander land dan dat land wat de Heere voor zijn volk zelf had uitgekozen. En wat hij aan Abraham en Isaac en Jacob al beloofd had. Het land waar de Heere het goede over had gesproken, het land der belofte, Kanaan. Ik zal ze maken tot één enig volk in het land op de bergen van Israël. Misschien dat u zegt, nou, bergen waren heuveltjes, dominee, want bergen die waren er nauwelijks in het heilige land. Dan moest je in het buitenland komen. De Hermon, die eigenlijk met name in Syrië lag, ten noorden van het heilige land. En Bazan, dat machtige gebergte in het oosten, bultige bergen die trots konden opspringen. En toch wordt hier, gemeente, in de profetie gesproken van het land met de bergen van Israël. Waar menige berggemeente ons wordt voorgesteld in de heilige schrift als van zo grote betekenis. En misschien heeft de profeet wel voor zich gehad hoe in de volheid destijds als het kind in de kribbe van Bethlehem gekomen zou zijn en hij uit zou groeien tot een volwassen man, op menige berg zijn heerlijkheid zou openbaren. Is u dat wel eens opgevallen? Dat de bergen in het leven van de Heere Jezus zo'n grote plaats hebben ingenomen. En dat de bergen Israëls menigmaal het schouwtoneel zijn geweest van de heerlijke en grote daden van God. Wie denkt er dan niet als de Heere Jezus tot volle openbaring gekomen is aan de berg waarop de zaligsprekingen hebben plaatsgevonden. Vlak bij het meer van Galilea. Wie denkt niet aan de berg die de Heere Jezus besteeg om daar te gaan bidden. Toen de discipelen op het scheepje waren. Door de golven heen en weer geslingerd en met de dood voor ogen. Wie denkt niet aan de berg Tabor waar de Heere van gedaante werd veranderd. En in heerlijkheid blonk voor de verbaasde ogen van een Petrus, Johannes en Jacobus samen met Mozes en Elia. Wie denkt niet aan de Olijfberg waar de Heere hen bescheiden had en waarvan hij is opgevaren in heerlijkheid. De profeet Ezechiël ziet hoe de Heere dat volk als één volk in het land doet wederkeren en doet wonen op de bergen van Israël. En in dat land, waar de Heere uit de ballingschap terugbrengt, zal hij voortkomen die in dat land zijn gezegende voetstappen heeft staan, zijn woorden van eeuwig leven sprak, zijn wonderen verrichtte en die alom openbaar kwam. Gemeente, als er gesproken wordt over één volk en één land, dan wil dat niet zeggen dat het een saaie bedoeling wordt. En dat alles uniform is. Oh, daar is bij alle eenheid toch ook weer een wettige verscheidenheid. Dat is iets anders dan gescheurdheid. Tegen elkaar ingaande. Nee, gemeente, daar is wel in alle eenheid toch verscheidenheid. Van elkaar aanvullen. Ik denk nog jaren geleden aan die klassikale vergadering in Ede, toen daar een van de visitatoren erover sprak dat toch eigenlijk in de kerk alle richtingen aan de kant moesten en dat we veel grootschaliger moesten denken op weg naar één grote kerk in Nederland van evangelische allure. En toen na de lezing er gelegenheid was tot vraagbespreking, stond er een eenvoudige boerenman uit Bennekom op die zei: dominee, wij zitten hier vanavond bij elkaar op de klassis. En de zaal is aardig versierd, er staan overal vaasjes met bloemen. Maar degene die daarvoor verantwoordelijk is, heeft niet veel verstand van bloemen. En de mensen keken verwonderd op. Hij zegt: kijk maar, er staan tulpen en narcissen in één vaasje. En u ziet allemaal wat er gebeuren gaat. De tulpen laten de kopjes hangen. En die zijn weg. Want er zal geen enkele bloemist die verstand heeft van bloemen, tulpen en narcissen in één vaasje bij elkaar zetten. Want dan moet de een het loodje leggen voor de ander. Nou kunt u wel spreken over dat al de richtingen weg moeten, maar in één vaasje kan niet. Kan in de schepping al niet. Dat verdraagt zich niet bij elkaar. De schepper plant wel de bloemen en de struiken, maar wij moeten niet proberen kunstmatig bloemen in één vaasje te zetten. En de dominee werd een ogenblik kwaad en zei heel venijnig: u bent zeker een bonder, hè? Want zo praten dan die mensen blijkbaar. Hij zegt: dat doet helemaal niet de zaken, daar spreek ik ook niet over. Maar wij kunnen nooit een kunstmatige eenheid bijeenbrengen. U mag wel zeggen dat ze allemaal in één zaal staan. Want we hebben de kerk allemaal hartelijk lief die God hier geplant heeft. Al kan er een verschil van visie zijn, maar het kan niet allemaal in één vaasje. En we kunnen bezig zijn en het kan van hogerhand worden doorgezet in het proces van samen op weg. Maar als we het in de eigen kerk al niet kunnen ridderen, hoe zouden we dan dat grootschaliger kunnen doen? En in een valse waan leven dat als we dat gaan najagen, ondertussen de verschilletjes vanzelf wel aan kant gaan. Nee, gemeente, het is een godsdaad. Ik zal ze maken tot één enig volk in het land, op de bergen van Israël. De Heere geeft dat ene volk ook een plaats in het ene land waar ze thuis horen. En waar ze om der zonde wil en door het oordeel uit verdreven zijn. En in dat ene land zullen ze zijn, omdat dat het land van Immanuel is. Daar zal hij komen, daar zal hij wandelen, daar zal hij spreken, daar zal hij wonderen doen. Daar zal de kribbe staan en daar zal het kruis geplant worden en daar zal het lege graf zijn. En daar zal de berg zijn waarvan hij opvaart ten hemel. Eén volk in één land, als dankzij Advent en Kerst het machtige doorzicht naar het einde der tijden toe, dat het niet straks zal zijn alleen maar één kudde onder één herder, maar zij zullen alle wonen in dat land, waarvan geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Want het volk dat daarin zal wonen, zal vergeving van ongerechtigheid en alle zonde hebben. Eén volk, één land, één koning ook. Ja, zegt de tekst, en zij zullen alle tezamen één enige koning tot koning hebben. Hier in de Bijbel die op de kansel ligt, en dat zal ook in de uwe wellicht het geval zijn, staat dat eerste woordje koning met een hoofdletter. Zo hebben de Statenvertalers het terecht weergegeven. Want gemeenten, als de Heeren het herstel uit de ballingschap doet plaatsvinden, en daar komen Israël en Juda samen in dat heilige land, hebben ze nooit meer een aardse koning gehad. Het huis van David is vervallen. Uit de afgehouwen tronk van Isaï is een scheut voortgebracht. Als alles tot niets wordt, dan maakt de Heere niets tot alles. En dan werkt hij dwars door al de onmogelijkheden heen. Dat woordje koning met een hoofdletter geschreven ziet niet op een aardse koning die ooit over dat gezamenlijke volk in dat land heeft geregeerd. Maar dat ziet op de Messiaanse koning. Op hem die in de kribbe van Bethlehem ter wereld gekomen is. God uit God en licht uit licht en mens geworden. En u zult u bemerken als u daar een studie van zou maken, dat met name de profetie van Ezechiël bijna nooit spreekt over de zaligmaker als de koning. Er wordt over de herder gesproken en over de vorst, maar het woord koning wordt bijkans vermeden. Dat zal hier wel mee samenhangen, gemeente, dat de profeten in de loop der tijden nogal duchtig kritiek hebben moeten uitoefenen op de regerende koningen, omdat ze niet gehoorzaam waren aan de wetten van de God van Israël. Toch hebben de profeten die Messiasverwachting zelf niet ontworpen. Want als ze dat gedaan zouden hebben, als de Messiasverwachting een product was van de visie van de profeten, dan zouden ze hoogstwaarschijnlijk de Messias alleen maar hebben aangekondigd als profeet, als een zoals zij waren. Maar dat in de profetie de Messias toch als koning wordt getekend, wijst erop dat deze geen vrucht is van de profeten, maar vrucht van de godsopenbaring. Zo wilde de Heere het. De heerlijkheid van Immanuel zal bovenal uitstralen in zijn koninklijk ambt, als hij tot verzoening en tot verlossing zou komen. En dan zou die enige koning door elk een worden aanbeden en verheerlijkt. En zij zullen alle tezamen één enige koning tot koning hebben. Als de Heere werkt, daar moet u maar altijd goed op letten, werkt de Heere altijd van twee kanten. Aan de ene kant, gemeente, brengt de Heere zijn zoon door de belofte heen in de wereld, uit zijn volk. Maar van de andere kant brengt de Heere ook onderdanen tot hem zijn zoon als de enige koning in de trekkende liefde des vaders. In het van zonde overtuigend werk des geestes. En in de openbaring van de Heere Jezus zelf. Hij zal ervoor zorgen dat ze alle tezamen één enige koning zullen hebben. En daar hun knieën voor zullen buigen. En daar hun lofzangen aan zullen wijden. En daar hun eenparige dienst aan zullen toekennen. Ze zullen alle één enige koning hebben. Hebt u hem ook al als koning, als uw koning, leren kennen en aanbidden? O gemeente, wat is kerstfeest toch een moeilijk, een onmogelijk feest, omdat onze knieën zo stram zijn. Omdat onze ogen zo werelds en tegelijkertijd blind zijn. Omdat ons hart zo hoogmoedig en vol van zelfverheffing is. Want waar gebeurt het dat deze aangekondigde koning ook waarlijk als koning wordt erkend, wanneer zijn heerschappij, gemeente, in ons hart en leven door zijn woord en geest wordt opgericht? Want er is voor de koning van Bethlehem geen plaats. Bij geen enkel mens. Hij verwerft zichzelf plaats door die godsdaad van de omzetting, van de bekering, van de nieuwe geboorte. En dan komen wij als revolutionairen, als ballingen, als rebellen altijd weer openbaar. En wat is het dan een wonder, gemeente, dat God de zulke genade gaat bewijzen, die voor hem leren bukken in het stof, als vervuld wordt het woeste volk zal voor hem knielen. Kwam u ooit al op de knieën terecht, smekende de koning van Bethlehem om de vrede, Hebt u dat kleine kind ook als de eeuwige koning al mogen ontdekken en aanschouwen? En uw hart aan hem mogen overgeven? Dat het kwam tot die nieuwe keus in uw leven. Ja, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. En zij zullen alle tezamen één enige koning hebben. Professor Wisse schrijft zo mooi in het boek De Heilsfeiten, dat de klank van het woord koning liefelijker in de oren klinkt dan de klank van het woord keizer. Keizer is een hard woord. Dat sluit in zich een wereld van geweld en onderdrukking. Maar het woord koning heeft de zachte klank met de betekenis van liefelijkheid, vaderlijke zorg. Het is merkwaardig, gemeente, dat ook in de geschiedenis van de volken de keizers menigmaal zo steenhard waren. En dat zij het volk regeerden met de bedoeling dat het volk de macht van de keizer zou handhaven. Maar er is menige koning geweest die als een vader zorgde voor zijn volk. En die niet de baas wilde spelen, maar die zijn heerschappij inrichtte ten behoeve tot dienst van zijn volk en onderdanen. En als er nu één koning is van wie u dat mag verwachten en bij wie u dat mag zien, dan is het de koning van Bethlehem. Hij is gekomen niet om gediend te worden, niet om een volk te hebben dat hem gewelddadig onderworpen en zijn rijk zou dienen. Nee, deze koning heeft juist zelf alles eraan gegeven om te dienen. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen en losprijs voor velen. En dat kunt u in de kribbe al aanschouwen en bewonderen. Daar ligt, zegt Maarten Luther, wie zou het ooit geloven, hemels heerlijkheid in stro en in schamele doeken gewikkeld. Als deze koninggemeente zichzelf op het oog gehad had, dan was hij nooit de hemel uitgegaan en op aarde gekomen. En dan had hij nooit al de heerlijkheid bij de Vader vaarwel gezegd, om in de armoede en de schamelheid en de nederigheid in te dalen en al onze armoede en schamelheid op zich te nemen, onze vloek te dragen, onder onze zonde samengebonden te worden op het altaar der verzoening. We zullen alle tezamen één enige koning hebben. Het wordt daar kerstfeest, gemeente, waar u de knieën van het hart voor die koning leert buigen. Als een woesteling in uzelf. Niet met geweld van zwaard en van pistolen en geweren en kanonnen. Maar met de liefelijke overmacht van zijn woord en geest tot onvoorwaardelijke capitulatie gebracht. Om dan te ervaren dat deze koning een goedertierenkoning is. Een allergoedertierenste koning. Ik zou zeggen, waag het er eens op. Want het is geen waagstuk van achteren gezien. Maar zoals wij er tegenaan kijken wel, waag het er eens op. Met de koorden van de veroordeling van uzelf om de hals tot deze koning uit te gaan. Of hij u ook niet graag barmhartigheid bewijst. En genade schenkt. En maakt tot een onderdaan die in beginsel gewillig gemaakt wordt om hem te dienen en toe te behoren en van zijn genade te leven en van hem te gaan spreken, dat grote wonder. En ze zullen alle tezamen één koning hebben, één volk, één land, één koning. En ook één levensopenbaring. Want als de profeet herhaald heeft dat ze niet meer in twee koninkrijken verdeeld zullen zijn, dan staat er in slot van de tekst: en zij zullen zich niet meer verontreinigen. met hun drekgoden en hun verfoeiselen en overtredingen. Kijk gemeente, waarom was dat nou allemaal gebeurd? Die tweedeling van het rijk. De vijanden in het land. De wegvoering in ballingschap. Waarom was dat nou gebeurd? Omdat ze het land verontreinigd hadden met de afgoden. En omdat ze in de wegen van God niet hadden willen wandelen. Ik heb straks gezegd, als de deur in de gevangenis opengaat en uit Assyrië en ook uit Babel komen de ballingen weer terug, dan moet u niet denken dat het leventje op de oude voet weer zal kunnen worden voortgezet. Maar dan zal gemeente dat ene volk in dat ene land onder die ene koning ook één levensopenbaring hebben. En dan kan niet meer mee alles wat er wederrechtelijk tegen de dienst en de naam en de eer van God heeft plaatsgevonden. Wat heeft de Heere daar toch een verdriet van gehad. Zij zullen zich niet meer verontreinigen. Het was zo'n smerige dienst, die afgodendienst. Die leerde dat je kon doen wat je wilde als je de plichten maar volbracht. Het was zo'n smerige dienstgemeente die zelfs met kinderoffers gepaard ging. Waar men de zonen door het vuur deed gaan en die kleine babytjes in de gloeiend gestookte hete armen van de afgodsbeelden neerlegde. Om daar de kinderen leven te laten verbranden als een offer. Het was toch zo'n smerige dienstgemeente die gepaard ging met ontucht op seksueel gebied. U leest dat al in de tijd van Eli, dat Hofni en Pinahas met vele vreemde vrouwen sliepen. En de cultus prostitutie hoogtij vierde. Hoe meer men zich afgaf met elkaar, hoe meer vruchtbaarheid er zou komen op het land en bij de veestapel en in de gezinnen. Hoe konden ze toch zo ver komen? Ze verontreinigden het land en maakten zich smerig met de afgodendienst. Overtredingen van het gebod Gods op cultisch gebied, maar ook op zedelijk gebied. Ach ja, gemeente, wat wilt u? De wereld brengt het niet ver zonder God. Kunnen we toch in deze tijd ook merken? Waar er met God en zijn woord niet meer gerekend wordt, daar mag onderhand alles. De grenzen vervagen en de normen gaan opzij. En wat vroeger nog zonde werd genoemd, daar kun je nu zelfs om bestraft worden uit een oogpunt van discriminatie. Want je mag geen rassen discrimineren, terecht. Je mag geen mensen discrimineren naar hun geaardheid, terecht. Maar de zonde moet worden goed gepraat. En een leven mag worden geleid zoals men dat zelf wil. Wat is het toch een smerig leven, het leven buiten God. Het leven waarin we alleen maar rekening houden met onszelf. En met ons eigen ik. En wat heeft de Heere daar een verdriet van gehad, gemeente. Hoe anders is de dienst van God. Oh, die mag ik toch vanmorgen aanbevelen aan jong en oud. Kom, buig uw knieën voor deze koning. En smeek hem u tot een overste te worden. En ge zult een ander leven leren kennen. Omdat uw hart gereinigd wordt van al het vuil daarbinnen. Door het bloed dat die koning heeft vergoten op het kruis. En door zijn eeuwige geest. En dan zult u het in de zonde en in de onreinheid niet meer kunnen vinden. Ik hoor de oude Zacharias. Bij de wieg van zijn kind ervan zingen, als die het over dat andere kind hebben mag, dat na Johannes zou komen, dat toen die blijde heildag rees, bij hem zouden dienen zonder vrees, in, wat staat er dan? In ware gerechtigheid en heiligheid. En dat is geen saai leven, jongelui, waar je dit moet en dat niet meer mag. Dan heb je er nog nooit iemand van ontmoet als je dat zegt. en het leven van de schrift is vreemd. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Wat een genade en wat een eer om een onderdaan van de koning van Bethlehem te mogen worden. En om de knieën hem te mogen buigen. En om te mogen leven in gerechtigheid en heiligheid. In de oorspronkelijke bedoeling van de schepper aller dingen. Zoals het in het paradijs geweest is. Waar in beginsel weer iets van terugkomt. En straks de volle openbaring tevoorschijn komt. Er zitten hier misschien mensen in de kerk en ze luisteren bij de kerktelefoon. Die zeggen, ik zou niet weten hoe het kerstfeest moet worden. Met mijn verdriet. Met mijn teleurstellingen. Met de tegenvallers. Zonder werk. En er is nood op allerlei wijzen. De diepste nood, mijn beste vriend en vriendin, hebt ge nog niet gepeild. Er is maar één verhindering om kerstfeest te vieren, want dat hangt nooit van de omstandigheden af. Weet u wat de schrift zegt? Alleen ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dan wordt het kerstfeest. Waar de drekgoden en de verfoeiselen en de overtredingen niet meer worden gevonden. Niet dat de mens zichzelf op gaat knappen. Dat is eigengerechtigde vroomheid, die een even grote verhindering is voor de viering van het kerstfeest als het leven in de ongerechtigheid. Nee, gemeente, maar waar die waarachtige bekering plaatsvindt, en daar is ook de adventstijd voor, ter voorbereiding. Want het wordt wel kerstfeest, natuurlijk, daar zorgt God voor, daar heeft hij voor gezorgd. Maar gemeente, wie zullen daar nu in delen? Wie zullen nu kerstfeest vieren? Die koning leren kennen en aanbidden. En die om zijnent wil een afkeer krijgen van alles wat tegen hem ingaat en van hem afvoert. En die gedurig bezet worden met de bedelade oprechtheid en de vroomheid. Mij geduriglijk behoeden. Want dan zorgt gemeente voor dat ene volk, in dat ene land, die ene koning, ook voor één levensopenbaring, die hier in beginsel wordt gekend, maar straks volkomen tot uiting zal komen. En zeg nu eens eerlijk, voor al de mensen die bij dat kind in de kribbe terechtkomen, zal de grootste verlossing wezen. En het is niet om uit te spreken wat dat zijn zal. Dominee, wat zal dat wezen als een mens straks van zichzelf en van de zonde verlost. Als een stukje van dat ene volk uit alle volken der aarde in dat ene land van Immanuel. Onder die ene koning hem volmaakt zal dienen. En waar geen zonde en geen overtreding, geen oordeel en dood meer te zien zullen zijn. Maar waar ze hem zullen dienen. In gerechtigheid en heiligheid. En dan niet zoals Zacharias zong al de dagen van hun leven. Maar in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen uit de lofzang van Zacharias. Het eerste en het derde vers. Lof zij de God van Israël en hij spelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees naar het heilig recht in ware deugd. 1 en 3 uit de lofzang van Zacharias. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Aan het einde ook van deze morgendienst op de vierde Adventszondag gekomen door uw genadiglijke hulp, o trouwe God. Danken we u voor de boodschap die ook vanmorgen weer mocht uitgaan. Waar toch niets is in een leven, in wereld of godsdienst, buiten de koning van Bethlehem. Maar alles in hem en bij hem wordt gevonden. Die zo allervriendelijkst en genadig is. Voor mensen die zich als opstandelingen en rebellen leren kennen. En nooit anders dan kwaad gewild en gedaan hebben. En heren, wat nu nooit meer zou kunnen worden geheeld. Daar weet gij raad op. En raad voor. Door dat dierbare bloed der verzoening en door uw eeuwige geest. En o, dat er dan iets van mocht doorbreken. Op deze laatste advent. Naar het komende kerstfeest toe. Maar ook op doorreis naar de eeuwigheid. Eén volk. Eén land. Eén koning. En ook één levensopenbaring. Werk het, Heere, waar uw naam bij verheerlijkt wordt. En arme en verloren zondaren in zichzelf eeuwig zalig zijn. Wil u zegen leggen over heel deze dag. En ons ook vanavond weer lust en liefde geven in de opgang naar uw huis. Sterk uw dienstknechten die dan uw woord hebben te prediken. En mocht u het zo willen welmaken, dat de roem van u mag rijzen uit het stof van de verootmoediging. En op mag klinken in uw oren als de lieflijke muziek, vrucht van uw eigen werk. Amen. We gaan nog met elkaar zingen van Psalm 105. Het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Opdat het altoos hem zou vrezen. Gemeente, gaat u dit kerkgebouw in vrede en met eerbied verlaten, verheft uw harten tot God en draagt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.